Hey, hallo, wat superleuk dat je luistert naar de Marlou Aarding podcast. Ik deed vandaag een inzicht op, een persoonlijk inzicht, wat voor mij een soort van opriep. En niet zozeer dat ik nooit inzichten opdoe, maar omdat het over een thema ging waarvan ik nooit had gedacht dat ik dit zou doen. En als je denkt, Marlou, ik snap nog god nog niet waar dit over gaat. Stay with me, want ik ga je meenemen in het verhaal. Ik heb op dit moment een klant die haar been gebroken heeft. Zij heeft 1,5 week geleden op een gruwelijke. Nou, de manier zelf was niet eens zo heel gruwelijk. De breuk zelf is ontzettend gruwelijk. Waardoor zij een hele complexe breuk heeft, geopereerd moet worden. Nou ja, je kunt je voorstellen dat in je onderneming, als moeder, als mens, dat gewoon heel veel impact heeft. Ik heb toen voor haar een paar dagen later een kaartje gekocht en nooit opgestuurd. Kaartje uitgezocht. Niet opgestuurd omdat ik dacht namelijk dat zij verhuisd was. Ik heb een hele tijd terug haar adres gekregen. Toen zij startte in mijn traject, en zij heeft nu verlengd, dus ze zit al iets van 10 maanden bij mijn coaching. Dus ik heb 10 maanden geleden haar adres gekregen en er is ondertussen wat veranderd in haar privé-situatie en ik deed de aanname dat zij verhuisd was. En ik dacht, ja, dan weet ik dus eigenlijk niet zeker of ik dit adres kan gebruiken. Dan moet ik dus aan haar vragen, wat is je adres? Nou, zelfs als je niks uitlegt, hè, snappen mensen waarom je dat vraagt. En dacht ik, dan is de verrassing een beetje weg. Geen idee wat er gebeurde, maar ik heb het daarmee aan de kant geschoven onder het mom van, kijk ik nog naar, doe ik nog wat mee? Lag op mijn bureau. Dat is dat. Nou, deelde zij gisteren in haar stories dat zij een pakketje thuis kreeg. Een best wel groot pakket met een enorme ballon daarin. Van iemand met zo'n emoji erop. Nou, om beterschap te wensen en om sterkte te wensen. En ik bekeek haar stories en ik werd gewoon warm van binnen. Ik zag ook wat het met haar deed dat ze dat kreeg. En ik dacht meteen, oh, dat kaartje, waarom heb ik dat nou niet opgestuurd? En het mooie is dat zij in haar stories daarna deelde. Van, hey joh, die ballon die ik net heb gehad, het vervult mijn hart echt. Dus mocht jij ook nog iets aan iemand willen sturen, stel het niet uit. Denk niet, het komt nog wel op. Want het is van onschatbare waarde voor de ander. En het ging haar er niet om dat mensen haar van alles moesten sturen. Maar het was wel een mooie boodschap van hoe vaak denken we niet, oh ja, ik moet haar nog even een bericht sturen. Oh ja, eventjes een beterschapskaartje of een sterkte appje of iets. Of gewoon, ik denk aan je berichtje. Wat we wel bedenken, maar dan niet doen. En op dat moment stuur ik haar een berichtje. Oké, okay, confession time. Ik zeg, ben je er klaar voor? Er ligt hier een kaartje voor jou. Dus ik deelde met haar het verhaal dat ik het uit heb gesteld. Maar ik zeg maar, herpak mezelf weer. Dus bij deze, wat is je adres? Want de verrassing is er dan misschien af. Maar de intentie is niet minder oprecht. En alsnog weten we natuurlijk niet wat er op dat kaartje staat. Dus hoe dan ook blijft het gebaar heel erg mooi. Dus ze moest ook lachen en ze heeft me haar adres gegeven. En ik realiseerde me toen dat kaartje aan het schrijven was, dat ik dacht, hé, maar ik heb nog een klant die een tijd geleden te maken heeft gekregen met COVID. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel gek in deze tijd. Maar wat wel ontzettend vervelend is, is dat zij heel veel last heeft van de nasleep daarvan. Dus een soort, hoe noem je dat, post-COVID. Als je langer dan zoveel tijd last hebt van bepaalde klachten, er zijn bepaalde voorwaarden aan, maar goed, daar voldoet zij aan. En dat heeft mega veel impact op haar leven, überhaupt. Zij heeft me toen ook gevraagd, en ja, dat durf ik ook gewoon te delen, want ik hoop dat jij dit ook doet als je in die situatie zit. Van Marlou, kan ik mijn traject op pauze zetten? Want ik kan nu gewoon niet eens werken. Weet je, het lukt me nu gewoon niet. En natuurlijk kan dat. Weet je, in dit soort situaties, dit zijn voor mij echt de uitzonderingen. Overmacht, natuurlijk kan dat. Dus haar traject staat op pauze. Maar wat ik dus chockerend vond, is dat ik niet aan haar had gedacht. In het verhaal van eventjes iets attent sturen. Terwijl wij hartstikke leuk contact hebben. elkaar heel frequent spreken in de DM. En ik dacht, oh my gosh, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat ik bij de één... En het is ook niet zo, kijk, ik ga super transparant met je zijn. Soms heb je mensen in je omgeving die je bijvoorbeeld niet boeien... of waarvan je denkt, ja, weet je wel, dit is gewoon mijn favoriete klant of whatever. Deze twee vrouwen hebben allebei een plekje in mijn hart. Dus ik heb super fijn contact met beide vrouwen. Ik zie waar zij staan, waar ze vandaan komen, welke... dingen zij aankijken voor zichzelf, hoe gedreven ze zijn. Ik heb met beide vrouwen oprecht een klik. En ik kwam tot de conclusie dat het ermee te maken had, en ik vind het chockerend, en ik ga je zo meteen ook vertellen waarom, maar het had ermee te maken dat de één een gebroken been heeft, wat zichtbaar is voor de buitenwereld, en de ander iets heeft wat voor de buitenwereld niet zichtbaar is, en in dit geval longcovid. Maar laten we wel weten, er zijn talloze voorbeelden van dingen die niet aan de buitenkant zichtbaar zijn. En het is dus blijkbaar makkelijker om even iets naar iemand te sturen. Alhoewel ik dit dus ook wel uitstelde, hè, maar goed, even in de algemene zin. Om iets naar iemand te sturen die of iets heeft wat zichtbaar is, of iets heeft wat in de volksmond vaker gezegd wordt of herkend wordt of... Dus dingen als koorts of griep of een gebroken been of whatsoever. We weten allemaal dat daar een begin en een eind aan zit. Ik vond er wat van dat ik deze conclusie trok voor mezelf. Dat ik mezelf hier dus op betrapte. En vond ik daarvan, ik kan daar ook weer met liefde en compassie naar kijken hoor. Dat ik gewoon dacht, oké, ik ben blij dat ik me hier bewust van word. Want ik kan dus ook weer opnieuw kiezen. Maar wat ik er het meest interessant aan vind, is dat ik de persoon ben, of een van de personen ben, die jarenlang enorm ziek is geweest. Ik heb eerst, zonder dat ik wist wat ik had, ben ik heel erg ziek geweest. Als in zo ziek dat ik niet meer kon werken, jarenlang niet meer kon werken, uiteindelijk afgekeurd ben geweest. Heel veel fysieke klachten. Daarbij ook angst, mentale struggles, rouw waar ik doorheen ging. Hoe zag mijn toekomst eruit? Maar ook een mega overprikkeling. Alles wat voor mij ooit vanzelfsprekend was, zelfs douchen en aankleden, of überhaupt een keer naar iemand toe gaan, of wat dan ook, dat viel weg. En ik mocht weer helemaal van vooraf aan beginnen. En terwijl ik toen nog niet eens wist dat het een begin van een reis was. Ik wist niet eens of dit ooit goed zou komen, zeg maar. Waarbij de artsen ook echt uitspraken, je wordt nooit meer beter. Dus dat doet natuurlijk ook heel veel met je. Dus ik ben door een hele, hele donkere periode heen gegaan. Jaren, ik denk wel, nadat ik iets van 7 jaar... Ik vraag me af of je er ooit helemaal uit... Want ik kan nog steeds fases hebben waarin ik ineens... nog een stuk aan het helen ben, of waarin ik getriggerd word door iets, of dat er oud zeer wordt aangeraakt. Volgens mij is dat never ending, maar goed, een soort van 7 jaar durende reis, waarin een groot gedeelte dus heel erg bestond uit ziekte, en de tweede helft daarvan ongeveer begon uit opkrabbelen, en mezelf accepteren, en minder vechten, en meeveren, en mezelf ontdekken wie was ik eigenlijk, zonder dat ik me op kon hangen aan het labeltje dat ik kinderverpleegkundige was. Of dat ik ben heel lang, ik heb 10 jaar lang gevoetbald, dus ik ben heel sportief geweest. Maar dus ook het labeltje van de sportieve Marlou die er niet meer was. Wie was ik eigenlijk? Dus ik was mezelf helemaal aan het herontdekken. Een van de dingen waar ik toen tegenaan liep, en dit is ook waarom het dus interessant is dat dit nu gebeurt, is dat ik... zoveel eenzaamheid ervaren en zelfs heel veel vriendschappen ben kwijtgeraakt. Teleurgesteld ben geweest in familieleden. En ondanks dat ik het snap, hè, dat op het moment dat jij iets hebt wat een ander niet herkent, of dat de diagnose daar nog niet is, uiteindelijk bleek het ziekte van Lyme te zijn en fibromyalgie. Er zat ook nog 2 jaar tussen deze diagnoses. Maar ik wist in ieder geval dat ik iets had en dat ik niet gek was. En veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus. Nou, heel... complex verhaal. Ik ben toen echt een soort helend pad opgegaan. Maar dit is dus wat ik zelf enorm gemist heb. En ik heb zo vaak gezegd toen, had ik maar gewoon mijn been gebroken. Letterlijk, dit was de zin die ik altijd gebruikte. Want dat zien mensen aan je, dat snappen mensen. En daarmee zeg ik niet dat een gebroken been niet complex is, hè, want dat heeft ook mega veel impact. Helemaal als je geopereerd moet worden, moet revalideren. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar het ging vooral simpelweg om het feit dat heel veel mensen, en dit begrijp ik dus ook heel goed, het gewoon heel moeilijk vinden om zich in te leven in iets wat zij niet herkennen, of wat misschien nog geen naam heeft, of wat zo lang duurt dat je op een gegeven moment niet eens meer weet wat je moet zeggen. En dit geldt voor mentale problemen, dit geldt voor onzichtbare ziektes, dit geldt voor langdurige ziektes. Terwijl het vaak allemaal zoveel gelaagder en complexer is dan je denkt. Dat gebroken been overigens ook, hè? Dus het is iets waar, hè, elk mens heeft behoefte aan verbinding en gezien worden. Maar als jij overhoop ligt met jezelf, en geloof me, zelfs als je been gebroken is, en je kan niks meer, en je wordt binnenkort geopereerd en je moet mogelijk revalideren, dan kom je jezelf ook tegen. Want je kan niks meer doen. Je bent fysiek afhankelijk van anderen. Je hebt pijn. Je probeert daartussendoor nog moeder te zijn. Je hebt een bedrijf wat misschien wel mentale zorgen geeft. Omdat je denkt, shit, hoe blijf ik dat runnen? Geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Maar ziek zijn in de breedste zin van het woord is vaak veel complexer dan we denken. En ik weet nog heel erg goed dat, ik vertel nu over mijn fysieke ziekte. Maar ik heb ook mentaal een aantal hele moeilijke periodes gehad in het verleden. Waaronder PTSS en waaronder een depressie. En ik denk dat ik toen de uitspraak was mijn been maar gewoon gebroken het allermeest heb gebruikt. Omdat dit door heel veel mensen niet als ziekte wordt gezien. En niet als, ik wil niet zeggen als begrijpelijk. Maar als je het nog nooit hebt meegemaakt is het heel moeilijk om dat in te leven. En daarnaast zit er vaak ook schaamte op psychische klachten. Waardoor ik ook een tijd nodig had om uit te spreken hoe ik me echt voelde. En ik dacht, maar ik kan toch niet vertellen dat ik eigenlijk niet meer wil leven. Dan ben ik toch ondankbaar. Dus dan hield ik dat voor me. En dus heel veel mensen wisten ook niet welk gevecht ik met mezelf voelde. Hoe ontzettend uitzichtloos het voelde. Hoe donker het voelde. Ik kon niet meer relativeren. Ik kon niet meer positief zijn. Ja, als je dit ooit hebt meegemaakt, dan weet je een klein beetje hoe het voelt als je goed overhoop ligt met jezelf. En ik weet dat ik in die periode ook een keer de griep kreeg. Als in dus, hè, fysiek koorts, spugen, weet ik het wat allemaal. Toen kreeg ik van heel veel mensen berichtjes. En ik vond dat lief en tegelijkertijd zo verdrietig, want ik dacht, wauw. Ik ben naar de huisarts gegaan, omdat ik niet meer voor mezelf instond. De lijn tussen mezelf iets aandoen en mezelf niet iets aandoen, dus gewoon nog daarbij kunnen blijven in mijn hoofd, was zo dun dat ik echt me er bewust van was dat ik hulp nodig heb gehad. Ik heb in het verleden ook antidepressiva gebruikt. En je weet, als je me wat langer volgt, dat ik helemaal van de natuurlijke weg ben. Dit was echt, ik heb daar heel bewust voor gekozen toen. Ik zag geen uitweg meer. Ik zag het gewoon niet meer. En ik dacht, wauw, ik kan dus echt zo mentaal overhoop liggen. Dat ik stiekem hoop dat ik niet meer wakker werd. Of dat het gewoon voorbij was. Want het is helemaal niet zo dat je dood wil. Maar dat je gewoon de pijn niet meer wil of kan dragen. Dan hoor ik mensen niet. En als ik dus iets fysieks heb, dan krijg ik wetenschapswensen. Lieve mensen, blijf die alsjeblieft ook sturen naar je vrienden en je familie en naar de mensen die je dierbaar zijn en je collega's of wie dan ook. Is super lief en dat waardeer ik ook. Maar deed mij ook beseffen, wauw, volgens mij mag het allemaal helemaal van mensen die dichtbij je staan of waar je betrokken bij bent. Zelfs als iemand 6 weken in het gips zit en geopereerd moet worden en moet revalideren, ben je er niet met 1 kaartje. En elk kaartje helpt. Maar het is zoveel gelaagder dan dat. Dus ik heb mezelf vandaag herpakt in de zin dat ik dacht, hé, maar ik heb hier een keuze in. Ook al is diegene al even ziek, ook al is dat gebroken been al 1,5 week geleden. Ik kies ervoor vandaag om deze beide mensen een kaartje te sturen. En om daar iets liefs en persoonlijks op te schrijven. Maar het maakt me ook even bewust van, hé, dat is de keuzekracht die ik heb. Het is helemaal niet erg als je iets vergeet. Het is helemaal niet erg als je niet weet wat je moet zeggen. Of als je zelf een beetje ongemakkelijk wordt. Net als je aan iemand vraagt hoe is het met je, maar echt oprecht geïnteresseerd. Dus niet op straat, hé, hoe is het? Maar gewoon echt, wat houdt je bezig? En het antwoord maakt jou ongemakkelijk, omdat iemand vertelt, het gaat eigenlijk gewoon niet zo goed. Dat is ook oké. Okay. Het betekent niet dat het ongemak er niet mag zijn. Weet je, het kan al zo mooi zijn om te zeggen, joh, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, maar ik wil dat je weet dat ik er voor je ben. En wil je me laten weten wat jou hierin kan helpen? Ik heb vorig jaar heb ik een vrij donkere periode gehad. Door een privé situatie waar ik in heb gezeten. Mijn moeder, ik sprak met mijn moeder en daar heb ik heel veel steun aan. Zij is fysiek, heeft zij best wel wat te voortduren gehad. En nog steeds. Dus zij is niet tot heel veel dingen toe in staat. Maar zij zei tegen mij: is er iets wat jou kan helpen hierin? Kan ik je ergens mee ontlasten? En ik weet niet of ik het zelf als voorbeeld gaf of dat zij dat deed, dat weet ik echt niet meer. Maar we kwamen erop uit dat zij 1 keer per week voor ons ging koken. En het leuke is, dat doet ze nog steeds. En ik geniet er zo ontzettend van. Iedere maandag kookt ze voor ons. Mijn man die werkt in de stad waar zij woont, dus die haalt het dan op uit zijn werk. En op die dag sta ik al op met het idee. Kijk, en ook als je me langer volgt, hoor je me dit vaker zeggen. Ik hou van eten, maar ik heb een hekel aan koken. En ik vind het zo lekker dat ik op maandag niet hoef te koken. Terwijl ik op 3 andere dagen in de week, of 4, ook niet hoef te koken, want dan kookt veel maar. Maar als hij avonddienst heeft, kook ik natuurlijk zelf. Ik vind het altijd een cream. Ik vind het echt een dingetje. En ik doe het en soms ook niet. Maar voor mij is dat echt zo, zo, zo ontzettend. Geniet, het verwarmt mijn hart. En ik denk dat we daar vooral bij stil mogen staan. Het is natuurlijk aan ons om uit te spreken hoe je voelt, waar je last van hebt, waar je behoefte aan hebt. Maar ook wat zou jij fijn vinden om te krijgen of te ontvangen van een ander? En natuurlijk spreekt niet iedereen dezelfde taal van liefde. Ja, dus voor de een is dat ik stuur een cadeautje op of ik stuur een kaartje. En de ander die kookt voor je of die stuurt je af en toe een berichtje of die belt je een keer. Of all good, zeg maar. Maar gewoon het idee. Dat iemand laat weten, ik denk aan jou, of je bent belangrijk voor me, je doet ertoe, zo ontzettend belangrijk is. En als ik het uitspreek, voel ik ook echt, ik voel ook echt emotie daarbij, omdat ik gewoon denk, dit is waar het om gaat in het leven, om die verbinding ervaren, om je niet alleen te voelen. En misschien is het nog een mooi voorbeeld om deze podcast af te sluiten met dat ik laatst een post voorbij zag komen op Instagram. Oh, en die ging me echt zo aan het hart. Je hebt toch wel eens een post. Normaal scroll je, hè? Scroll je, scroll je. Dat gaat best wel vlot op social media. Maar deze post, ik heb denk ik wel 3 of 4 minuten met mijn telefoon in mijn hand gezeten, kijkend naar die post. Zij deelde dat zij is moeder, ze is ondernemer en ze zegt: ik heb 5000 volgers en ik heb me nog nooit in mijn hele leven zo eenzaam gevoeld. En eenzaam ook als moeder in de positie waar ze in zit en hoe intensief het voelt in gewoon wat zij heeft meegemaakt. Zij heeft, volgens mij heeft zij, hoe heet dat, hyperemesis gravidarum. Dat is dat je extreem, extreem, extreem misselijk bent in je zwangerschappen. Dat je niet meer kan stoppen met spugen, ziekenhuisopnames en toe. Nou, bedenk het. Gewoon best wel veel meegemaakt. En ik las het en ik dacht, wat ontzettend verdrietig. Los van het feit dat ik het heel dapper en moedig vond dat ze dit uitsprak. Wat ontzettend verdrietig dat er zoveel mensen zijn, online, in deze wereld, in de echte wereld, die een ogenschijnlijk gelukkig leven leiden en nog steeds een partner hebben waar ze steun aan ervaren, hartstikke dankbaar zijn voor hun kindjes of waar ze dan ook zich gelukkig mee voelen, maar toch ook een bepaalde vorm van eenzaamheid ervaren. En door social media lijkt het soms, ja, maar je krijgt heel veel likes, je hebt heel veel volgers, mensen slaan je posts op, ze reageren, maar niemand weet wat er achter gesloten deuren gebeurt. En dit geldt natuurlijk voor duizenden voorbeelden, hè, van huiselijk geweld tot eenzaamheid, bedenk het. Maar onder die post kwamen zoveel reacties van mensen die dit herkenden en die met elkaar gingen verbinden. En zij zei ook echt, ik heb behoefte aan een vriendschap en ik spreek me bij deze uit. Is er iemand die open staat om met mij te connecten? Ik heb behoefte om te sparren, om met je te kletsen, om naar jou te luisteren. Ik heb om gehoord te worden. En ik dacht, wauw, wat ontzettend prachtig dat zij dit uitsprak. En dat ze dit kwetsbare stuk, hè, waar natuurlijk ook vaste remmende gedachten bij zijn gekomen bij het posten. Dat zij dit deelde. Maar ik dacht ook, kijk, niemand is verantwoordelijk voor een ander, hè? Maar hoe mooi is het als we allemaal net iets meer uitreiken en net iets meer inchecken. En ook zelf de verantwoordelijkheid nemen, zoals zij dit deed, om uit te spreken, dit is hoe ik me voel. Dit is hoe ik me voel. En ik heb hulp nodig of ik heb behoefte aan jou. En ik weet dat, wie zei dat nou? Ja, ik weet, volgens mij is dat Mel Robbins of iemand anders online die zei echt, it only takes 8 minutes. Het kost je maar 8 minuten voor iemand om te sparren, om je ei kwijt te kunnen, om tot rust te komen, om de ergste emotie te doorvoelen. En zij zei, hoe mooi is dat we tegen elkaar zeggen, heb je 8 minuten voor mij? En dat dat het signaal is, I need you. En ik ben zelf ook niet altijd even goed in het uitreiken. Wel makkelijker naar een ander, maar niet in het uitreiken van I need you. Do you have 8 minutes? Er zijn processen die ik soms liever alleen, waar ik liever alleen doorheen ga. Of waarvan ik denk, ja, deze gedachte heb ik oprecht. Een ander snapt het toch niet, dus zeg ik het maar niet. Terwijl ik mezelf daar soms ook tekort mee doe. Dus voor mij is deze les van vandaag weer een hele mooie bewustwording. Hoe vaak spreek ik uit hoe ik me echt voel? En bij wie kan ik dat ook echt doen? Waar hoef ik niet een bepaalde schijn op te houden of me beter voor te doen? Of zelfs als dat voor ongemak zorgt. Of zelfs als iemand eigenlijk helemaal niet weet wat diegene moet zeggen. Maar soms hoeft dat ook helemaal niet. En hoef je er alleen maar te zijn en te luisteren en samen te vatten en te laten weten dat je er bent. Dus het nodigt mij uit om mezelf vaker uit te spreken. Het nodigt mij uit om vaker uit te reiken naar de mensen die er voor mij toe doen. Of dat nou, zelfs mijn klanten doen ertoe, hè, voor mij. Maar ook vriendschap, ook familieleden. Nou, bedenk het. En ik hoop dat ik jou dat ook mee mag geven in deze podcast. Ik zou zeggen, spread the love. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.